Bundelweerklank. De Heere is mijn licht, wat kan mij deren? Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat hij begonnen is, maar het zal voleindigen. Amen. Wij willen gaan zingen. We staan in deze dienst stil bij de droogte en warmte. Daarom gaan we ook zingen op Psalm 84, vers 3. De oude berijming. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. De pelgrims die naar Jeruzalem gaan. En stort op hen een milde regen. Een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. En we zingen ook het zesde vers. Want God de Heer zo goed, zo mild is alle tijd een zon en schild. Wij willen nu naar Gods stem luisteren, want God heeft zelf de 10 geboden uitgesproken. En als we de samenvatting aangehoord hebben, willen wij in antwoord daarop zingen van Psalm 68, het 4e vers. O God, toen gij met majesteit u Israël hebt uitgeleid. En dan gaan we wat verder. De hoge hemelen dropen, de bergen rezen zelfs omhoog. Men zag de Sinaï voor het oog van Israëls koning beven. Een milde regen zond, o Heer, op uw bezwijkend erfenis neer om sterkt aan haar te geven. En die milde regen kwam nadat ze geluisterd hadden naar de wet van de Heere, maar ook gehoorzaam die wet opvolgde. En nu wil de Heer ook vanmorgen tot ons spreken, want hoor maar wat God zegt vanuit de Bijbel. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naast is. En deze woorden zijn samengevat en door de Heer Jezus als volgt uitgesproken. U zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
Wij willen met elkaar bidden en een zegen vragen over deze dienst. Getrouwe God en Vader van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U regeert. U hebt het te gebieden en het staat er. En wij zijn machteloos. En dat merken wij ook de laatste dagen, nu de droogte toeslaat en ook afgelopen week de hitte. We kunnen er niets aan doen. We kunnen verkoeling zoeken, maar meer kunnen we niet. En we hebben ook uw woorden gehoord, de 10 woorden. En dat we ook die zullen overdenken, want de Bijbel zegt als we leven naar uw geboden, maar ook naar uw woord, dan zullen we zegen ontvangen. En we willen vanmorgen er ook bij stilstaan waarom de droogte toeslaat en de warmte. Wilt u vanuit uw woord met behulp van uw geest ons daar ook antwoord op geven, dat we dat gaan inzien. Maar het kan wel eens, doordat wij steeds weer van u afdwalen en verder van u afdwalen, want de mens denkt dat hij alles kan en alles mag. Maar het kan ook wel eens zijn dat u laat inzien dat wij niets kunnen. Dat het uw liefde is om ons weer terug te roepen. En u bent een liefdevolle God, een bewogen God. Daarom mochten we ook de 10 geboden horen. En wij moeten het belijden. Dat we gezondigd hebben. Dat we u verlaten hebben. Maar u bent ook een genade God. Als we de zonde belijden, dan wil u ons de zonde vergeven. Wilt u ons de zonde vergeven? Reinig ons van de zonde. En dat wij ook open zullen staan voor het woord dat gesproken en gelezen mag worden. En dat u dat tot ons wil spreken. Ook tot de kinderen die in de kerk zijn. Want u bent ook een God die bewogen bent over de kinderen. De kinderen mogen ook bij u komen. Want zij behoren ook deel uit te maken van het koninkrijk van God. Spreek de kinderen dan ook aan. Ja, ons allen. Ook die meeluisteren via kerkradio of andere communicatiemiddelen. En dat wij het mogen ervaren dat u met uw geest bij ons bent. En dat de duivel niet in ons midden zal zijn. Al staan de deuren open om wat verkoeling. Maar dat de geest hier zo overtuigend in dit kerkgebouw mag zijn. Dat de duivel buiten moet blijven. Zie ons zo genadig aan. En blijf bij ons. Strek uw zegende handen over ons uit. Ook die niet bij ons konden zijn in verband met ouderdom of ziekte. Wilt u ook met de gasten in ons midden zijn, de vakantiegangers, dat ze zich ook één zullen voelen met de gemeente hier. En dat u ook tot hen wil spreken. Ook mensen die vanuit deze gemeente elders zijn op vakantie, wilt u ook bij hen zijn. Ja, bij ons allen. Dat vragen we. We hebben niets verdiend, maar enkel en alleen om Jezus wil. Amen. Wij gaan stilstaan bij het gebedsleven en dan willen we eerst een gedeelte lezen uit Jacobus 5. Daar komt de tekst ook uit. Jacobus 5, dat is het laatste hoofdstuk van Jacobus. De kracht van het gebed. Vers 13 tot en met 18. Jacobus 5 vanaf vers 13. Is iemand onder u in lijden, laat hij bidden. Heeft iemand goede moed, laat hij lof zingen. Is iemand onder u ziek, laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden. En de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. En dan volgen de teksten, vers 17 en 18. Elia was een mens, net zoals wij, en die deed een vurig gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. En die bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Tot zover deze eerste schriftlezing. Om informatie bij die teksten te krijgen, ja, dan moeten we naar het Oude Testament, naar de tijd dat Elia geleefd heeft. En dan gaan we naar 1 Koningen 16. En dan willen we beginnen te lezen bij het 29e vers, tot en met hoofdstuk 17 vers 1. Het andere is ook allemaal wel belangrijk, maar anders wordt de schriftlezing veel te lang. Hoofdstuk 16 van 1 Koningen vanaf vers 29. En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38e jaar van Asa, de koning van Juda. Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël in Samaria 22 jaar. Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heere, meer dan alle die er voor hem geweest waren. En het gebeurde, was het gering dat hij in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging, dat hij ook nog Izebal tot vrouw nam, de dochter van Et Baal, de koning van de Sidoniërs, en dat hij de Baal ging dienen en zich daarvoor neerboog. Hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal dat hij in Samaria gebouwd had. Ook maakte Achab een gewijde paal, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God van Israël, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die er voor hem geweest waren. In zijn dagen bouwde Hiel uit Bethel Jericho weer op. Op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundamenten ervan en op zijn jongste zoon Segub richtte hij de poort ervan op, overeenkomstig het woord van de Heere dat hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun. En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. En dan willen we nog een gedeelte gaan lezen uit 1 Koningen, en wel vanaf vers 8, hoofdstuk 18, vanaf vers 36 tot en met 46. Want ze offeren op de Karmel en de Baalpriesters krijgen geen vuur. En dan zal Elia het gaan proberen. En dan begint het bij het 36e vers. Want die heeft water om het altaar gegoten. En het gebeurde toen men het graanoffer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei: Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël en ik uw dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. Toen viel er vuur van de Heere neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. En heel het volk zag dat, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: de Heere is God, de Heere is God. Elia zei tegen hen: grijp de profeten van de Baal, laat niemand van hen ontkomen. Ze grepen hen en Elia voerde hen af naar de beek Kizon en slachtte hen daar af. Daarna zei Elia tegen Achab: ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen. Zo ging Achab eten en drinken, maar Elia klom naar de top van de Karmel, boog zich voorover ter aarde. Vervolgens legde hij zijn gezicht tussen zijn knieën. Hij zei tegen zijn knecht: klim toch naar boven en kijk uit in de richting van de zee. Toen klom hij naar boven, keek uit en zei: er is niets. toen zei hij, ga terug, 7 maal. En het gebeurde bij de 7e maal dat hij zei, zie, een kleine wolk als de hand van een man, opkomend uit de zee. En hij zei, ga tegen Achab zeggen, span in, daal af en laat de regen u niet ophouden. Het gebeurde ondertussen dat de hemel zwart werd van wolken en wind en er kwam een hevige regen. Achab reed weg en ging naar Jezreel. En de hand van de Heere was op Elia en hij omgordde zijn middel en snelde voor Achab uit tot waar men bij Jezreel komt. Tot zover de schriftlezing en de teksten die zijn te vinden in Jacobus 5, de verzen 17 en 18. Maar voordat we dat woord gaan overdenken, willen we gaan zingen uit Weerklank 541. Ik vond het een mooi lied en toen dacht ik, jong, het is een kinderlied, zou ik het wel zingen? Maar ik zie zoveel kinderen in de kerk, ik denk dat ik een goede keus gemaakt heb. En misschien kennen jullie het ook wel. Het volk heeft God vergeten en buigt voor Baal neer. En dan laat Elia weten, er komt geen regen meer. En daar willen we de vijf versen van zingen, van Weerklank, lied 541. Gemeente, de droogte houdt ons in de greep. De meeste mensen zien uit naar regen. Ja, misschien de vakantiegangers niet. Maar de land- en tuinbouw wel. Het land ligt er verdroogd bij. De groene grasvelden zijn veranderd in bruine velden. De aardappels, maïs en andere gewassen op het land groeien niet meer. En de fruitoogst, de appels, peren of pruimen blijven te klein. Het staat er verwelkt bij en smachtend kijken we uit naar water. Maar gemeente, wat zou daar nu de oorzaak van kunnen zijn? Ik denk dat dat een boeiende vraag is om dat eens na te gaan. En dat willen we doen aan de hand van de geschiedenis van de profeet Elia. De teksten die we gelezen hebben, maar nog een keer lezen uit Jacobus 5, vers 17 en 18. Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Bij deze teksten willen we stilstaan en dat doen we aan de hand van een tweetal gedachten. Ten eerste de tijd van de bidder en ten tweede de tijd van de verhoring. Onze eerste gedachte, de tijd van de bidder. Gemeente, de meeste mensen hebben het direct over de hitte en de droogte als je bij hen op bezoek komt. Oh, wat is het toch heet en droog. Het is te hopen dat het snel gaat regenen. Ja, dat geeft tenminste afkoeling. En de boeren zien het somber in. Ze hebben hun aardappels, maïs of andere gewassen op het land gezaaid en gepoot. Maar door de droogte verdort het op het land. Er zit geen groei meer in. En dat is ook het geval in de fruitteelt. De meeste mensen kijken verlangend uit naar water. Dat is toch zo? Ja, misschien niet de vakantiegangers. En daar kan ik me ook wel goed indenken. Het zou voor hen jammer zijn als de vakantie in het water zou vallen voor hen. Maar gemeente, het is ook niet snel bij ons goed genoeg. De ene keer is het te droog en de andere keer is het te nat. Er wordt wat geklaagd. Dat is toch zo? Klagen, dat kunnen we wel. Maar gemeente, kunnen we ook bidden? Want het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Het gebed is een krachtig wapen. Ja, bidden we ook om regen? Of denken we in onze tijd dat dat niet meer helpt? Volgens de apostel Jacobus helpt bidden. Dat wil ik duidelijk maken met een voorbeeld van de profeet Elia. Een profeet uit het Oude Testament die leefde in de tijd van koning Achab. Deze profeet had een gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde in 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. De profeet Elia kreeg verhoring op zijn gebed. Het had in Israël 3,5 jaar niet geregend. Ja, dat is wat, gemeente. Wat zal het daar droog geweest zijn? Maar na die periode bad Elia tot God of God regen wilde geven. En God verhoorde zijn gebed. God gaf de regen. Bidden wij ook wel om regen? Ja, als we er onder gebuk gaan dat het zo droog is of wordt. Ja, dan zou ik u aanraden om tot God te bidden. God kan toch op het gebed verhoring geven, regen geven. Dat heeft hij ook gedaan op het gebed van de profeet Elia. Ja, zul je zeggen, maar Elia was een profeet. Hij was meer dan mij. En als een profeet bidt, ja, dan wil God wel luisteren. Is dat wel zo, gemeente? Ik denk van niet. Want kijk eens wat er in het 17e vers van Jacobus 5 staat. Weet je wat er staat? Er staat dat Elia een mens was van gelijke beweging als wij. Hij was net zoals wij. Een gewoon mens. Niets meer en niets minder. Dus of nu een profeet bidt, of jij als een gewoon gemeentelid bidt, of bij de moderne communicatiemiddelen zit om mee te luisteren. Het maakt bij God geen verschil. God wil ons gebed horen en verhoren, ook van jullie kinderen. Maar bidden wij nog wel, jongens en meisjes, gemeente? Of heb je het bidden afgeschaft? Zie je de waarde er niet meer van in? Ik hoop dat dat niet het geval is. Maar het maakt ook nog verschil hoe wij bidden. In ons gebed gaat het vaak om onszelf, om ons eigen voordeel, als wij er maar beter van worden. Maar dat is niet het geval bij de profeet Elia. Hij bidt niet voor zijn eigen belang, tot voordeel van zichzelf, dat hij er persoonlijk beter van wordt. Nee, hij bidt tot eer van God. Hij heeft God op het hoog en het behoud en de zaligheid van zijn volk. Daarom bidt de profeet Elia niet alleen dat God zijn volk zal zegenen, dat er welvaart in de huizen mag zijn, dat het hun goed mag gaan. Nee, hij bidt ook een ander gebed. En weet je wat hij bidt? Hij bidt een gebed dat het niet zal regenen. Je zult misschien bij jezelf denken, wat een gebed. Kan hij niet beter wat anders bidden? Bidden om zegen voor land en volk. En toch de profeet Elia doet het niet. Hij bidt tot God of God de regen wil inhouden. Dat het niet meer gaat regenen. En dat gebed is bij de profeet Elia niet zomaar een vluchtige opwelling. Nee, het is bij hem ernst. In onze tekst staat niet dat hij bad. Er staat dat hij een vurig gebed deed. En daarmee wordt uitgedrukt, en dat geeft de Griekse werkwoordsvorm ook aan, het dringende, het aanhoudende gebed van hem. Ja, hij meent het echt. Ja, wat moeten we nu met zo'n gebed? Hoe moeten we nu zo'n gebed beoordelen? Weten jullie dat, jongeren? Het is toch onbegrijpelijk dat de profeet Elia zo'n gebed bidt. Dat het niet meer zou regenen. Dat God de regen in zou houden. En dan 3,5 jaar. Zou de profeet Elia boos op zijn volk zijn? Lijkt er wel op. Datzelfde voorbeeld komen we ook in het Nieuwe Testament tegen. Want de Heer Jezus reist met zijn discipelen door het land van Samaria. Dat is de kortste weg van Galilea naar Jeruzalem. En tegen de avond gaan ze op zoek naar een slaapplaats voor de nacht. Maar de Samaritanen willen de Heer Jezus met zijn discipelen geen onderdak aanbieden. Ze willen hen niet ontvangen. En voor de discipelen van de Heer Jezus is dat een grote teleurstelling. Twee van zijn discipelen, Jacobus en Johannes, worden zo boos en ze vragen aan de heiland: Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren? Twee van Jezus' discipelen willen de Samaritanen voor deze daad straffen. Maar dat wil de Heer Jezus pertinent niet. Hij keert zich om en bestraft hen. Hij is het niet eens met hun plan. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Ik ben niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. Maar hoe zit het dan nu met het gebed van de profeet Elia? Hij bidt tot God met de vraag of het niet meer zal regenen in Israël. Dan kun je je afvragen, mag je zo'n gebed wel bidden? Met zo'n gebed heb je toch niet het welzijn van het volk op het oog? Geen regen brengt alleen maar narigheid, ellende met zich mee. Dat dieren lijden onder de gevolgen van droogte, dat is nu ook het geval. Maar ook de mensen, dat ze geen eten en drinken meer hebben. Zo'n gebed kun je toch niet bidden zoals de profeet Elia doet? Is dit gebed van Elia dan wel een gebed in overeenstemming met Gods wil? Ja, wat zouden we zeggen? We zouden denken van niet. En toch bidt de profeet Elia dit gebed. Hij vraagt aan God of God de regen wil inhouden. En God laat het niet regenen, 3,5 jaar niet. En kun je begrijpen dat God op het gebed van de profeet Elia hebt niet laten regenen. Dat is toch onbegrijpelijk? Maar dat is het niet. Wist je dat hierin de liefde van God tot uiting komt? Is de liefde van God dat God het 3,5 jaar niet laat regenen? Is dat liefde? Ja, dan moet ik zeggen dat is liefde van God. En bij de voorbereiding van de preek had ik daar grote moeite mee. Maar ik moest toch toegeven dat daar toch de liefde van God in tot uiting komt. En dat zal ik proberen duidelijk te maken. Want de profeet Elia leefde in de tijd van koning Achab, de zoon van Omri. En van koning Achab wordt gezegd dat hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. Meer dan alle koningen die voor hem geweest waren. Ten eerste bedreef hij dezelfde zonde als de eerste koning van het 10-stammenrijk, de zoon Jerobeam, de zoon van Nebat. Deze koning had Israël verleid tot het dienen van de gouden kalveren te Bethel en Dan. Dat was de zonde tegen het tweede gebod, de beeldendienst. En daar kwam nog bij dat koning Achab Izebel lief kreeg. Een priesterdochter uit Sidon en daar is hij mee getrouwd. En in Sidon vereerde men de natuurgod van de Kanaanieten, de Baal. En Baal is de god van de regen en de zonneschijn. De god die de aarde vruchtbaar maakt en de gewassen laat groeien. En zijn vrouw was voorstander dat er ook in Samaria een tempel met altaar voor Baal gebouwd zou worden. En daar stemde koning Achab mee in. En moest geofferd worden tot de god van Baal. Want dan zou er voldoende regen vallen. Wat zouden dan de gewassen op het veld goed groeien? Dan zou er een vruchtbare tijd voor het volk aanbreken. Zou dat zo zijn, jongeren? Wat denken jullie? Zou de god van Baal regen kunnen geven? Ik denk dat jullie wel beter weten, of niet? De profeet Elia weet ook wel beter. Hij vindt het verschrikkelijk dat zijn volk de god van Israël inruilt voor de god van de Kanaanieten, de god Baal. Want die kan geen regen geven. Maar die kan de mensen ook niet gelukkig maken. Dat kan alleen God, de god van hemel en aarde. En koning Achab met zijn volk, de Israëlieten, hebben God niet meer nodig. En in de dagen van koning Achab is er een man in Bethel, een zekere Hiel. Dat was het laatste vers voordat we lazen dat Elia en de profeet naar Achab ging. Dat het 3,5 jaar niet meer zou regenen. Maar die Hiel, die had de euvele moed om de verwoeste stad Jericho weer als een vestingstad op te bouwen. En ja, wij weten net zo goed dat dat door de Heer uitdrukkelijk verboden was. Want dan kunnen we in Jozua 6 vers 26 lezen. Vervloekt is die man voor het aangezicht van de Heer die opstaat om deze stad Jericho te herbouwen. En waarom wilde de Heer niet dat Jericho als een vestingstad zou worden herbouwd? Omdat door het geloof de muren van Jericho eenmaal waren gevallen. En Jericho was de toegangspoort tot het heilige land Kanaan. Dat land was aan Israël geschonken als een gave van Gods genade. Niet door hun kracht en sterkte, maar door Gods geest was hun dit land ten deel gevallen. En nu moest deze verwoeste stad Jericho de herinnering levendig houden dat zij stonden onder de machtige bescherming van de Heere. Hij was voor zijn volk tot een vurige muur rondom. En in de tijd van koning Achab wilde men niet meer leven van Gods genade. Alles wat herinnerde aan God van hemel en aarde moest men vergeten. Dat moest weggewerkt worden. De mens meende dat de mens in eigen kracht zijn werk kon doen. De mens voelde zich niet meer gelukkig in het land dat God de Heere beschermt. Alles wat met de God van Israël te maken had, moest verdwijnen. Moest men vergeten. Ze vinden dat ze zelf wel in staat zijn om hun land Israël te beschermen. En leven wij ook niet in zo'n tijd? We hebben gelukkig nog een regering die enigszins rekening houdt met Gods woord. Maar hoeveel mensen in de regering en ook in de Tweede Kamer doen dat niet meer? Die niets meer met God, de God van Israël te maken willen hebben. Alles wat met de Bijbel te maken heeft, moet vergeten worden. Dat is ouderwets achterhaald. Zo was dat ook nu in de tijd van de koning Achab. Ze wilden niets meer met de God van Israël te maken hebben. De herbouw van Jericho door Hiel, inwoner uit Bethel, is daar een bewijs van. Israël meent God niet meer nodig te hebben. Ze kunnen het zelf wel. Op allerlei wijze gaan ze lijnrecht tegen Gods woord in. Ze storen zich niet meer aan Gods woord en aan de geboden van God. Ze herbouwen Jericho. En dat had God ten strengste verboden. Dat kunnen we lezen in Jozua 6 vers 26. Want er staat, en in die tijd liet Jozua het volk zweren, vervloekt is die man voor het aangezicht van de Heere die opstaat om deze stad Jericho te herbouwen. Laat hij haar fundering leggen op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten oprichten op zijn jongste zoon. En God had niet alleen de vloek uitgesproken over de persoon die Jericho zou herbouwen, maar God had ook er uitdrukkelijk bij gezegd op welke manier de vloek zichtbaar zou worden. Want als de stad weer herbouwd zou worden, dan is de man vervloekt die het initiatief neemt om de stad te bouwen. En zijn eerste zoon zou bij het leggen van de fundering sterven. En als haar poorten overeind gezet zullen worden, dan zal de jongste zoon sterven. En dat is gebeurd. Tijdens de bouwwerkzaamheden van de fundering van de stad Jericho sterft de eerste geboren zoon van Hiel, Abiram. Ja, dat is een verschrikkelijke tegenslag. Maar het is voorspeld. God heeft het zelf gezegd. Als je Jericho gaat herbouwen, dan zal bij de bouw van de fundering de oudste zoon van de initiatiefnemer sterven. En dat is werkelijkheid geworden. Maar dacht je dat ze ophielden met de herbouw van Jericho? Nee, ze zetten door. Dat kan toch iedereen overkomen, zeggen ze. Dan moet je niet de hand van God inzien. Ze gaan door met de herbouw van Jericho. En na de fundering wordt de muur gebouwd, vervolgens de poorten van de stad. En bij de bouw van de poorten vindt er weer een bedrijfsongeval plaats. De jongste zoon van Hiel komt bij de bouw van de poorten om het leven. Ja, dat kunnen we lezen in 1 Koningen 16 vers 34. We hebben het ook gelezen. In zijn dagen bouwde Hiel uit Bethel Jericho weer op. Op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundamenten ervan. En op zijn jongste zoon Segub richtte de poorten ervan op. Overeenkomstig het woord van de Heere dat hij gesproken had door de dienst van Jozua de zoon van Nun. En in die tijd leefde de profeet Elia. En ongetwijfeld heeft de profeet Elia in het overjordaanse Gilead waar hij woonde, dat gehoord wat er in Jericho gebeurd is. Hoe bij de fundering van deze stad de oudste zoon van Hiel, Abiram, plotseling gestorven is. En bij het plaatsen van de poorten de jongste zoon Segub het leven heeft gelaten. En dat zal zeer zeker op de profeet Elia een diepe indruk gemaakt hebben. Ongetwijfeld heeft de profeet Elia deze gebeurtenis gezien in het licht van Gods woord. Hij zal er oog voor gehad hebben. Dat het maar niet toevallig was dat bij het begin van de bouw zijn oudste zoon is omgekomen en bij het einde van de bouw zijn jongste zoon. Het zal een schok door de profeet Elia gegeven hebben. Dit is van de Heere, de levende God van Israël, die zijn woorden niet als ijdelijk klanken doet uitgaan. Gods woorden zijn levendig en waarachtig. Wat de Heere gezegd heeft, komt uit. En nu stel ik me zo voor dat de profeet Elia, een eenvoudige, gelovige man, met deze gebeurtenis werkzaam geworden is. Want een gelovige is niet alleen werkzaam met hetgeen hij zelf in zijn persoonlijk leven meemaakt, maar hij let ook op de tekenen van de tijden. En deze tekenen van de tijden plaatst hij naast Gods woord. Wijle dominee van Brummelen misschien ook wel bekend zou zeggen, de krant moet je lezen naast de Bijbel. En in Elia's tijd was er nog geen krant, maar het nieuws dat hem ter oren kwam, toetst hij aan Gods woord. Hij wordt er werkzaam mee. Hoe de Heere niet alleen gesproken heeft door de mond van Jozua, maar ook door de mond van Mozes. Door Jozua is de vloek uitgesproken over de man die Jericho zou herbouwen. Maar de Heere heeft ook tot Mozes gesproken, dat het volk rijk gezegend zou worden als zij zouden wandelen in de weg van de Heere. En dat kunnen we lezen in Deuteronomium 28, vers 12, maar ook de straf die er zou komen als ze dat niet doen in vers 15, want daar staat: de Heere zal voor u zijn rijke schatkamer de hemel openen door uw land regen te geven op zijn tijd en door al het werk van uw handen te zegenen. Maar daarentegen zal het gebeuren als u de stem van de Heer uw God niet gehoorzaam bent door al zijn geboden en zijn verordeningen die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze vloeken over u zullen komen en u zullen treffen. En de vloek waarmee ze te maken zullen krijgen kan zijn ziekte, misgeboorte, misoogsten, oorlog, maar ook droogte. En dat is nu het geval in de tijd van de profeet Elia. In zijn tijd worden er andere goden gediend. Ze hebben de Heere verlaten. Ze hebben de Heere niet meer nodig. Ze dienen de Baal, de natuur, God, waar men de vruchtbaarheid van verwacht. Als het land een overvloedige oogst heeft voortgebracht, dan geeft men de Heere daar niet de eer voor, maar Baal. Tot eer van Baal worden er luidruchtige feesten gevierd. En daar gaat nu de profeet Elia onder gebukt. Hij krijgt het er Spaans benauwd van. Als ze zo door blijven leven en niet meer naar de stem van God willen luisteren, ja, dan zal er een verschrikkelijke tijd voor Israël aanbreken. Dan zal God op hen boos worden en zullen ze gestraft worden. Ja, Elia ziet het somber in. En in deze moeilijke situatie gaat hij bidden. Dan zijn we bij onze tweede gedachte, de tijd van de verhoring. Elia bad tot God, of God 3,5 jaar de regen wilde inhouden. Dat het 3,5 jaar niet zou regenen. En dit gebed wordt door God verhoord. Ja, dat is toch onbegrijpelijk. Dat vind ik eigenlijk onbegrijpelijk. Hoe kun je toch zo'n gebed bidden en dat God dat gebed ook nog verhoort? Hoe Elia tot dit gebed komt, dat God de regen in moet houden, ja, dat wordt in de Bijbel niet gezegd. Maar het zou best eens kunnen dat God door middel van zijn geest de profeet Elia laat inzien dat Israël de regen niet van God verwacht, maar van de Baal. Nou, als ze regen van de God van Baal verwachten, dan moet Baal er zelf ook maar voor zorgen. Dan zal God het niet meer laten regenen. En door Gods geest leert de profeet Elia dit gebed bidden. Dat God het 3,5 jaar niet meer zal laten regenen. Want als wij bidden in overeenstemming met God, ja, dan bidden we niet alleen. Dan bidt de geest met ons mee. En dat zegt Paulus ook in Romeinen 8, vers 26. Daar wordt gezegd: en evenzo komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want we weten niet wat wij bidden zullen, zoals het behoort. De Geest zelf echter bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Als God met zijn Geest met ons meebidt, dan gaat het in ons gebed niet om eigen eer, dat wij er beter van worden, maar om Gods eer en tot behoud voor onszelf en de mensen voor wie wij bidden. En dat was nu het geval met het gebed van Elia. God wilde dit gebed van de profeet Elia verhoren, zodat door de droogte koning Ahab en zijn volk ingingen zien dat niet Baal regen geeft, maar de God van hemel en aarde. En dat kan bij ons ook wel eens het geval zijn, nu we geplaagd worden door een droogteperiode. De planten staan er verdroogd bij en wij gaan gebukt onder extreme warmte, of daar zijn we gebukt onder gaan. Zijn dat ook geen waarschuwingen van God? De mens kan wel denken dat hij alles kan op deze aarde, dat hij alles in de hand heeft. Dat wij God niet meer nodig hebben. Maar de regen kunnen we niet laten neerdalen. Dat was nu ook het geval in de tijd van de profeet Elia. God kon alleen de regen geven, de Baal niet. En dat God het kan laten regenen, dat zal God ook laten zien. Op het gebed van de profeet Elia, na 3,5 jaar droogte komt de regen. Maar gemeente, dat gebed gaat met veel worstelingen gepaard. Ja, we zouden denken, Elia valt op zijn knieën en bidt tot God en God geeft de regen. Maar gemeente, zo gemakkelijk gaat het niet. Voordat het zou gaan regenen, moet eerst op de Karmel uitgemaakt worden wie God is. Baal of de Heere. De priesters van de Baal zullen daar een altaar klaarmaken en Elia zal dat ook doen. Maar vuur mag er niet bij komen. De God die vuur zou geven om het altaar te laten verbranden, die is God. En nu weet je net zo goed als ik dat de Baalpriesters geen vuur van God kregen, maar de profeet Elia wel. Op het gebed van de profeet Elia kwam er vuur van de hemel en verteerde het gehele altaar. En dan roept het volk uit, de Heere is God, de Heere is God. En door de spontane erkenning dat de Heere God is, wordt door God de weg geopend voor de ontvangen zegen. Er zal weer regen komen. Zal de aarde weer bevochtigd worden? Maar Elia laat eerst nog de Baalpriesters, de verleiders van het volk, doden. En als de Baalpriesters gedood zijn, ja, dan zou je verwachten dat het zou gaan regenen. Maar dat is niet het geval. De hemel blijft nog even strak blauw als de jaren daarvoor. Er is nog geen enkel wolkje aan de lucht te zien. Maar nu het volk tot het besef gekomen is dat de Heere God is, nu er een algemene bekering heeft plaatsgevonden, krijgt de profeet Elia de vrijmoedigheid om tot de Heere te bidden en te vragen of de Heere regen wil geven. Nu het volk weer is gaan erkennen dat God de Heer is, neemt de profeet Elia weer de biddende houding aan om tot God te bidden of hij regen wil geven. Hij gaat naar een wat hogere plaats op de Karmel en dan gaat hij op een steen zitten en zijn hoofd buigt hij voorover. Hij plaatst zijn hoofd tussen de beide knieën. Hij verbergt zijn gezicht. Hij ziet niets en hij hoort niets. Niemand kan tot hem, niemand kan hem spreken. Hij is in gesprek met de Heere. Elia bidt. Elia doet voorbeden voor koning Ahab en zijn volk. Er is geen eenzamer werk dan voorbeden doen. Vaak bidden zij over wie het gaat niet eens mee. Soms zegt een moeder tegen haar kind, ik zal voor je bidden, nu je het moeilijk hebt. Maar een jongen zegt, je doet maar moeder, maar voor mij hoeft het niet. Elia bidt ook. Maar of het volk ook om regen bidt, is maar de vraag. koning Achab bidt in ieder geval niet om regen. Hij is aan het eten. Maar de profeet Elia bidt wel. Hij bidt om regen. Antwoord mij, Heere, antwoord mij. En in dit bidden zie ik de middelaar, de Heer Jezus. Hij is de grote voorbidder die Gods hart weet te raken. Die smeekt om de zegen van het verbond voor een volk dat het verbond verbrak. En wie denkt, voor mij bidt niemand omdat ik het verzondigd heb, die moet aan Christus denken. Christus bidt voor ons. Elia bidt voor zijn volk. Maar helemaal alleen is Elia niet. Zijn jongen is bij hem. Met hem pleegt hij telkens overleg. Na een tijdje bidden zegt hij tegen zijn jongen: loop eens naar de top van de berg van waar je de zee kunt zien en kijk eens of de lucht al donker begint te worden. Dat doet hij. Maar hij moet meedelen dat er nog niets te zien is. De lucht is nog strak blauw. Elia gaat weer in gebed. Zijn hoofd tussen de knieën en bidt weer. Heere, geef regen, geef regen. Het volk heeft toch erkend dat u God bent en niet Baal. Weer stuurt hij zijn jongen naar de plaats waar hij de zee kan zien. Weer komt de jongen terug en moet meedelen dat er niets aan de hand is. Nog geen wolkje te zien. Er zit dan de profeet Elia met het hoofd tussen de knieën. De jongen rent heen en weer. Voor de zesde keer gaat hij op pad. En hij komt weer met de boodschap terug. Er is niets te zien. Geen wolkje boven de zee. De lucht blijft strak blauw. De jongen wacht. Hoe zal Elia erop reageren? De spanning stijgt. Zal Elia plotseling opspringen en zeggen: ga maar mee. Het was een vergissing. Zouden die twee als geslagen honden huiswaarts keren? Er is nog geen wolkje te zien na zes keer bidden. Het lijkt verdacht veel op vanmiddag toen hij de Baalpriesters daar zag bidden en geen stem en geen antwoord kregen. Niets. Al deden de Baalpriesters nog zo hun best, er gebeurde niets. Hier ligt de bestrijder op de loer. Hier grijnst de Satan ons aan. Het lijkt Elia net zo te vergaan als de Baalpriesters. Geen verhoring. Waar is uw God? De worsteling in het gebed wordt bij Elia een worsteling om de Heere. De duivel maakt de Heere verdacht. Hij hoort niet. Hij antwoordt niet. Maar Elia weet beter. God zal verhoring geven. God zal regen geven. Daar is Elia van overtuigd. Want wat de Heere beloofd heeft, dat doet hij. Soms zie je er niets van. En bid je er herhaaldelijk om. Moedeloos zou je ervan worden. Maar jongere ouderen, blijf bidden. Volhard in het gebed. Elia geeft ook niet op. Als hij voor de zesde keer te horen krijgt van zijn jongen dat er nog niets te zien is boven de Middellandse Zee, geen wolkje, dan legt hij weer zijn hoofd tussen zijn knieën en gaat hij bidden. En na zijn gebed stuurt hij zijn jongen er weer op uit, voor de zevende keer. En als de jongen dan terugkomt, mag hij meedelen dat hij een klein wolkje ziet van een menshand. Deze wolk is het teken van de regen, want kort daarop wordt de lucht zwart en begint het te regenen. Een overvloedige regen daalt er neer. Het droge aardrijk wordt bevochtigd. En als de mensen dat zien, dat het begint te regenen, vallen ze elkaar in de armen. Het regent, oh wat zijn ze blij. En er zullen zeker ook mensen geweest zijn die God verheerlijkt hebben. Die God daarvoor gedankt hebben. En ik hoop dat je dat gisteren ook gedaan hebt toen er een klein beetje regen is gevallen. Want hij alleen doet wonderen. Gemeente, zou het bij ons ook niet kunnen gaan regenen? Dat kan. Maar laten we dan onze zonde belijden en vragen of de Heere ons die wil vergeven. Stort uw hart uit voor God. Belijd uw zonde. Een verootmoedigend gebed vanuit de vernederend hart vermag veel. Op de bekering wil God verhoring geven. Dat zie je maar bij de profeet Elia. Laten we ons dan bekeren voordat het te laat is. Nu is het nog de aangename tijd, de tijd van de zaligheid. Gemeente, verlaat uw zondige levenswandel. En dat moet ik ook doen. Erken dat God God is. Val hem te voet. Dan zal hij ons de weg leren. Amen. In antwoord daarop willen we zingen van Psalm 147, vers 4. Zing beurtelings en dank de Heere. Zing psalmen onze God te eren. Die de aarde kroont met gunst en zegen. Haar besproeit met vruchtbare regen. Die het gras door mild en frisse droppen doet groeien op de heuveltoppen. En we zingen ook het vijfde vers. God wil aan het vee steeds spijzen laven. Hij hoort de stem der jonge raven. Psalm 147, vers 4 en 5. Wij willen met elkaar bidden en danken en in onze voorbeden gedenken de zieken. In Vrijthof verblijven mevrouw Vermeer van Lune en mevrouw van Blitterswijk van Gelderen. In het Radboud ziekenhuis in Nijmegen verblijft Marie-José Fransen. En mevrouw Schoenmakers van Zetten verblijft op de verpleegafdeling van het Oranje Nassau-oord in Wageningen. Voor mevrouw De Wit van Lent, die thuis ziek is. Wij willen bidden en danken. Heren, u bent rechtvaardig en langmoedig. Wat hebt u een geduld met ons. Maar u bent ook bewogen over ons. Want de droogte waar wij mee te maken hebben, dat kan wel eens liefde van u zijn. Dat wij moeten gaan inzien dat het niet alleen droog in de natuur is, maar dat het ook droog in ons geestelijk leven is. Dat wij geen oog hebben voor het water des levens, wat u in rijke mate aan ons wil geven. En dat dat water ook in ons leven is gekomen, dat het ons verkwikt heeft, maar dat we ook dan zeggen, de Heere is God, dat dat ook onze belijdenis mag worden. Want de Heere wil ons niet alleen aardse zegeningen geven, en daar zien wij vaak naar uit, maar u wil ook hemelse zegen geven, dat we allemaal bij hem thuiskomen. En dat kan deze moeilijkheden wel eens naar verwijzen. Dat ze het ons toe moeten brengen, dat we meer afhankelijk van u worden. Maak ons ook meer afhankelijk van u. En spreek vanuit uw woord tot ons. Maar ook kan het zijn door ziekte, tegenslagen in ons leven, de ziekte kan daar ook aan mee helpen. Wilt u ook met de zieken zijn? We willen graag weer beter worden. En medici kunnen ook veel. En we worden soms ook weer beter, maar maken we ons ook geestelijk beter. Geestelijk gezond. Dat we het uitzicht hebben naar de eeuwige vakantie hierboven. Veel mensen gaan op vakantie, dat is ook een zegen. Maar dat ze ook tot de ware rust zullen komen. Ook mensen die niet op vakantie kunnen, wilt u ook met hen zijn. Dat zijn vaak ouderen. Wilt u bij hen zijn. Maar ook als we alleen zijn, weduwe, weduwnaren. Als we een kind graafwaarts hebben moeten dragen, of kinderen die geen ouders meer hebben. De gebroken relaties, wat een ellende dat kinderen dan bij vader en dan bij moeder zijn. Wilt u hen ook gedenken? Ook mensen die alles somber inzien, psychisch ziek zijn, burn-out hebben. Dat het ook weer licht in hun leven mag worden. Ook mensen die anders geaard zijn, wat kunnen ze het moeilijk hebben, maar dat ze de liefde niet in deze wereld zullen zoeken, maar bij u. Wilt u ook met ouders zijn die een kind hebben, of grootouders, wat kan het een spanning geven binnen de familie? Wat is er een ellende op deze wereld? Ook soldaten die uitgezonden zijn of weer thuiskomen, veteranen die met het oorlogsverleden steeds weer te maken krijgen, geef ze de rust in u. Want u wil al die zonden vergeven, maar ook alle moeilijkheden die ze meegemaakt hebben. Want zelfs de moordenaar aan het kruis werd genade gegeven. Wilt u ons alle die genade geven? Wees ook met de kerkenraad, met predikant, met alle die hier een taak hebben in de gemeente, de organist, de koster. Wilt u ook met de kinderen zijn die met die vakantie hebben? Blijf bij hen en gedenk ze. Maar ook de spanningen op de wereld. Je zult maar in een kamp wonen, een vluchtelingenkamp, of dat je voor het geloof moest vluchten. Wilt u ook met al die mensen zijn? Wat zijn wij dan bevoorrecht? Wilt u ook met uw volk Israël zijn? De spanningen daar, dat het nog vrede mag blijven, maar soms loopt het anders. Ook als er aardbevingen zijn of andere natuurrampen, ook nu de bosbranden, maar bij u loopt niets uit de hand. We moeten inzien dat de aarde niet volmaakt is, maar het volmaakte komt. U wil ons dat geven. En dat wij ook verlangend uit zullen zien om eenmaal eeuwig bij u thuis te zijn. Wilt u al het zondige van deze dienst vergeven en het goede zegenen? Dat vragen we om Jezus wil. Amen. Wij willen met elkaar nog gaan zingen van Psalm 65. En we zingen steeds uit de oude berijming, want in de nieuwe berijming kon ik geen mooie liederen vinden over de regen. Nu het zesde vers. Gij geeft dat uitgang van de morgen en van de avond juicht, en dat men u voor al uw zorgen ook moedig dank betuigt. Psalm 65, vers 6. O Vader. O Vader, dat u liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.
Gemeente, voordat u naar huis gaat, zou ik u nog willen wijzen op de programmaboekjes van de vakantie Bijbelweek die in het baken liggen. Neemt u er eentje mee om, of een stapeltje mee om ze te verspreiden. Alvast dank voor uw medewerking.